Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden, luisteraars via de kerkradio en via de Stilok, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat u voor dominee B. de Graaf, emeritus predikant van Nunspeet. De schriftlezing deze middag is uit Matteüs 12, vers 22 tot en met 32 en vers 38 tot en met 45. Het thema van de preek is: zorg ervoor dat het huis van uw hart bewoond is. Een enkele mededeling namens de kerkenraad. Vanmiddag wordt de dienst, zoals u begrepen heeft, ook uitgezonden via de Stilok. Verder nog, de diaconie wil het volgende gebedspunt onder de aandacht brengen. Laten we vanmiddag bidden voor de alleenstaande ouderen in onze eigen gemeente. Het zijn ouderen die vaak niet meer in de kerk kunnen komen. Ze dragen dikwijls een pijnlijk verlies met zich mee en ervaren vaak een stuk eenzaamheid. We willen de Heere vragen of Hij bij deze ouderen wil zijn, met zijn nabijheid en zijn zegen. Daarnaast vragen we of Hij ons bewogenheid wil geven, zodat we de ouderen in onze wijk niet vergeten. De collecten die worden gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerkelijke kas, met name de emeritikas. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 72, vers 9 en 10. De kerkenraad wenst alle luisteraars een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook in deze dienst onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu gaan zingen van Psalm 5. Daarvan vers 4, 11 en 12. Psalm 5, de versen 4, 11 en 12. Gemeente, op deze zondag wordt wereldwijd het geloof beleden. Dat gebeurde in vele talen, op vele tijdstippen. En in die cirkel waarin het geloof beleden wordt in alle talen, nemen wij ook een plekje in. Wij mogen dus ons geloof beleiden en daarna zingen, Psalm 150, het derde vers, looft God naar zijn hoog bevel, 150 vers 3. Laat dan nu een ieder van u met mij in zijn of haar hart meezeggen, meebeleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. Wij doen er ook voorbeden voor Abel van Krimpen, die 13 jaar van de Emmalaan. Hij kan vanwege vermoeidheidsklachten al 2,5 maand niet naar school. Heren, we hebben zojuist massaal gezongen. Al wat geest en adem heeft, loof de Heer die eeuwig leeft. En wat we zojuist hebben uitgezongen samen, herhalen we nu eerbiedig in het gebed. Wij loven u, o God. Wij prijzen uw naam. En wat een voorrecht dat we dat kunnen en mogen doen in een wereld waarin zo weinig toekomst lijkt. Waarin veel mensen zonder hoop zijn, is een cirkel gespannen van gemeenschappen die samen belijden. Ik geloof, of het nu in Australië is, of in China, in Afrika of in Amerika, in welke taal het ook gebeurt, In een hopeloze wereld is een cirkel van hoop. En zo mogen wij ook samen ons geloof belijden. Een klein onderdeel zijn van die cirkel van mensen. Ja, van mensen, want we zijn geen genieën die het licht hebben gezien in zichzelf. We zijn zondaren die het licht hebben ontvangen van u. Die mogen weten van een hoop die er is in Christus. En die hoop, die levende hoop, die hoop die zelfs door de dood niet kapot te maken is, die hoop, daar gaat het om in uw woord. We mogen die niet alleen belijden, maar die hoop mag ook weer verkondigd worden, aangeboden worden. Daarover mag gepreekt worden wat een voorrecht dat is, wat een houvast dat geeft. Heren, we bidden u om de Heilige Geest, dat in de prediking van het evangelie, ook in deze dienst, wij samen mogen ervaren dat de woorden ons gegeven worden. Niet alleen op de preekstoel, maar ook in de kerk. Dat de woorden niet alleen gehoord worden, maar dat ze als een geschenk van de Geest naar ons toekomen. En Heere, mag het dan zo zijn dat er een open deur is. Dat er een toegang is. Want we moeten u belijden, Heere. We zijn er soms helemaal niet bij. Ook als kerkmens die al zoveel preken heeft gehoord, kan het zomaar gebeuren dat het niet landt. Dat het afketst. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u bij ieder van ons de deur wijd openzetten, opdat u binnenkomt met al het heil van Christus werk. We bidden u ook voor mensen die nog nooit de deur geopend hebben. Die wel door de ramen van hun hart iets hebben gezien van het evangelie, maar bij wie u nog nooit binnenkwam om daar het licht aan te steken. Mag het vanmiddag ook een uur u zijn. Een uur van beslissing. Een uur van het licht mogen zien voor de eerste keer. Grijpt u in, Heere, waar het leven nog niet is. En mag het zo voor ieder van ons een gezegende dienst zijn. Voor ons hier in de kerk als ouderen en jongeren. Maar ook voor alle die meeluisteren via de lokale radio. En ook via de kerkradio. O Heere, wilt u zijn met mensen die erg ziek zijn vanwege ouderdom. Juist in die periode kan er steeds maar iets afgaan en dat aftakelingsproces, dat is een moeilijke weg. Heere, u weet ervan. Ook in de ouderdom bent u een God die er is, gelukkig maar. Wat hebben we u dan ook nodig? Maar we bidden u ook voor onze jongeren. Want ook in zo'n periode als we nog jong zijn, kerngezond en vitaal, dan kan het zomaar gebeuren dat we een tijd uitgeschakeld zijn. We denken aan Abel van Krimpen, van de Emmalaan. Wilt u in zijn jonge leven ook genade geven, Heere, en rust, nu hij zich zo moe voelt en altijd niet naar school kan gaan. Heere, wilt u ook jonge mensen, die misschien het weer heel anders moeten verwerken dan ouderen, nabij zijn en ook in een jong leven uzelf laten zien als die God die zegt, ik ben met jou. En ook al ga je op dit moment door een heel donker dal heen, ik laat je hand niet los. Ik zal voor je strijden. En jij mag stil achter mij aankomen. O God, mag dat voor een ieder van ons gelden. Open uw woord voor ons, Heere. Dat de tekst mag opengaan En dat we straks aan het einde van de dienst mogen zeggen, we hebben in de schatkamer van Christus gekeken. En dat niet alleen, maar we hebben uit die schatkamer ook iets mogen meenemen. Want dan zullen we rijk gezegend de kerk uitgaan. We bidden u dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen uit Matteüs 12, eerst 22 tot en met 32 en dan 38 tot en met 45. Matteüs 12 vanaf vers 22. Toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was. En die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten. En zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leeg roven. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw en ook niet in de komende. We lezen dan verder vanaf vers 38. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën, meester, we zouden van u wel een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar er zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde, om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten met zich mee die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. Tot zover deze lezing. Laten we nu als inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 2, daarvan de versen 1 en 7. 2, daar lezen wij van de volkeren die vervuld zijn met allerlei gedachten, je zou kunnen zeggen de geesten van de wereld, die beheersen het woedende heidendom. En vers 7, het volk dat Sions vorst erkent voor hun Heer. Laten wij Aansluitend aan de prediking zingen Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. 45, vers 1. De tekst voor vanmiddag is het gedeelte, het laatste gedeelte van de schriftlezing. De versen 43 tot 45 van Matteüs 12 over de terugkeer van de onreine geest. En het thema is: zorg ervoor dat het huis van uw hart bewoond is. We zien achtereenvolgens een gereinigd huis, een leeg huis en een gekraakt huis. Zorg ervoor dat het huis van uw hart bewoond is. We zien een gereinigd huis, we zien een leeg huis en we zien een gekraakt huis. Gemeente, er zullen er hier ook wel zijn jonge mensen die ergens naar een andere stad gaan voor hun werk of voor studie en die dan in dat grote leger terechtkomen van kamer zoeken. Dat is spannend. Zeker aan het begin van een studiejaar, maar ook tussendoor als je voor een baan ergens huisvesting moet zoeken, dan valt dat niet mee. De kamers zijn duur en er zijn er weinig. Een tijdje terug kwam ik een student tegen die zei, maar ik woon in een antikraakpand. En dat is best wel redelijk wat de prijs betreft. Een antikraakpand. U weet wat dat is. Er staat een pand leeg, dat hoeft niet alleen een woonhuis te zijn, het kan een winkel zijn of een school. En de eigenaar weet nog niet zo gauw wat hij ermee moet, zijn plannen heeft hij nog niet ontwikkeld. Maar er zijn groepen die het willen kraken. Ze trekken er gewoon in en ze gaan daar wonen. En je moet maar zien dat je ze eruit krijgt. En daarom zorgen ze dan dat er bewoners zijn. Studenten of jonge mensen die hun eerste bewoning hebben bij hun eerste baan. En zo zorgt men dus dat het gebouw beschikbaar blijft. Want een leeg gebouw dat nodigt krakers aan, maar het bewoond gebouw dat drijft krakers weg. Nou, eigenlijk zouden we ons hart ook kunnen vergelijken met een gebouw. En er zijn groepen die dat willen kraken. Nou, in het begin van de wereldgeschiedenis, de eerste kraak die vond al plaats in het paradijs. Dat is onbegrijpelijk, hè? Dat Satan zich toegang verschaft tot het hart van Adam en Eva. En die gaat er maar steeds mee door. En daarom is het zo belangrijk dat het hart van een mens wordt gereinigd van die boze geest, maar dat de Heilige Geest erin komt wonen. Dan wordt het zo anders. Want als een hart bewoond is, als daar licht schijnt, als daar de warmte van Gods liefde uitstraalt, dan wordt Satan gehinderd in zijn loop. Nou, de Heer Jezus gebruikt hier in dit laatste stukje dit beeld. Zojuist is er een wonder gebeurd. We zien dat in vers 22. Iemand die blind en stom was, heeft hij genezen. Een genezingswonder. Want als je blind en stom bent, dan heeft dat de medische oorzaak. Maar blijkbaar speelt er nog wat meer. Een soort kwelgeest, een demoon, houdt deze man gevangen. En de Heer Jezus die heeft die geest uitgedreven. En als die man dan kan zien en spreken, dan staan ze allemaal versteld. En iedereen zegt, is deze niet de zoon van David? Maar ja, dan staan die fariseeën te kijken. En ze zeggen, ja, weet je wat het is? Die Jezus, die werpt wel demonen uit, maar die doet het met behulp van Beelzebul, de oppergod van de demonen. En na deze erge beschuldiging vertelt de Heere Jezus dan deze korte gelijkenis. Hij zegt, de boze geest die uit de mens wordt uitgeworpen, die is niet weg. Die zoekt rust, maar die vindt hij niet. Een boze geest die uitgeworpen is, die wil terug naar de plek waar hij zich riant kon nestelen. En dat is het hart van de mens. En als hij terugkomt en hij ziet dat dat hart van de mens keurig is schoongemaakt en niemand woont erin, wel, dan gebeurt dat, dan neemt hij 7 geesten, andere geesten met zich mee en dan gaat hij dat huis bewonen. En het laatste is dan erger dan het eerste. Zo ging dat soms ook psychisch medisch gezien. Als iemand genezen was van een boze geest en verder gebeurde er niks, geen therapie, waardoor die mens gevuld werd met wat anders, dan kon hij op den duur weer het slachtoffer worden en vaak was het dan nog veel erger. Een waarschuwing voor de fariseeën, die hier eigenlijk spotten met Jezus' werk. Door het optreden van Johannes de Doper en ook door het werk van Jezus was het huis van Israël in zekere zin gereinigd. Van de prediking van Johannes de Doper en van Jezus ging een reinigende werking uit. Maar de vraag is, en dat bedoelt Jezus, het woord kan wel reinigen, maar het gaat er ten diepste om dat het hart bewoond wordt door de Heilige Geest. En als dat niet het geval is, dan kan het laatste erger zijn dan het eerste. Gemeente, laten ook onze harten bewoond zijn door de Heilige Geest. Laten ze op zondag en in de week gevuld worden door middel van de prediking. Door middel van het lezen en onderzoeken van het woord, ook in kringverband. Wij zijn ook mensen die in zekere zin een gereinigd hart hebben. Even niet te dogmatisch denken, ik bedoel nou niet dat we allemaal een gereinigd, een nieuw hart hebben, maar ik bedoel dit. Als mensen die de Bijbel kennen, als mensen die iedere zondag de prediking horen, hebben wij een zekere reiniging ontvangen. Dat begon al eeuwen terug toen het evangelie voor het eerst in Nederland kwam. Onze voorouders leefden bij de Germaanse goden. En dat was niet best hoor. Dat was een godsdienst zonder hoop en zonder uitzicht. Het was een hard leven zonder zekerheid. Je ziet dat vandaag nog bij volken die het evangelie niet kennen. Daar vind je zo weinig vrede, zo weinig rust, zo weinig uitzicht. En de demonen stellen alles in het werk om mensen te kwellen. Allerlei radicale godsdiensten, moet je maar eens opletten. Allerlei radicale godsdiensten die kwellen een mens in plaats van hem te bevrijden. Zo was het vroeger ook in ons land en in Europa. En toen kwam het evangelie. In het donkere Europa van de vroege middeleeuwen ging het licht schijnen. De boze geesten van die oude Germaanse goden werden uitgeworpen. Het huis van Europa, het werd gereinigd. Later in de middeleeuwen, toen was het in dat huis van de mensen weer heel smerig geworden door allerlei misstanden in de kerk. Toen kwam de reformatie. Toen heeft er opnieuw een reiniging plaatsgevonden door het woord. Allerlei bijgeloof werd uitgeworpen. Wat een weldaad was dat. En zo mogen we zeggen dat wij als mensen die het evangelie kennen, in zekere zin het voorrecht hebben dat er een reinigende werking vanuit gaat. Want als je nou thuis de Bijbel leest, dan is dat anders dan wanneer je zomaar een willekeurig boek zit te lezen. Er gaat wat van die Bijbel uit. Het doet wat met je. Het doet wat. Er is een reinigende werking. De geesten die niet uit God zijn, die een mens beknellen, worden aan de kaak gesteld. En ze worden uitgedreven. Zoals Jezus optrad onder Israël, zo spreekt hij ook onder ons. De boze geesten die een mens in het donker houden, die een mens kwellen, die een mens klein houden en gevangen, die worden aan de kaak gesteld. En daarom gaat er van het woord een zuiverende werking uit. Maar dat is niet het enige in mijn leven. De vraag waar het in de godsdienst om draait is niet of ik allerlei bijgeloof kwijt ben. De vraag waar het om gaat in de godsdienst is niet of er allerlei verkeerde gedachten uit mijn hart vandaan zijn. Dat is allemaal goed. De vraag waar het om gaat in de godsdienst is deze: is mijn hart bewoond, gemeent? Is mijn hart bewoond? De geesten van onderdrukking, ook geestelijk onderdrukking. De geesten van verslaving. De boze geesten cirkelen ook vandaag om mensen heen. Mensen buiten de kerk. Maar de deur zal op slot zitten op het ogenblik. Hè? Tenminste, we doen dat in de kerk. Als de dienst aan is dan. Maar die boze geesten die komen echt gewoon binnen. Die zijn altijd maar bezig. En waar zoeken ze naar? Ze zoeken naar een hart dat niet bewoond is. Een hart dat misschien heel mooi is, gereinigd door het woord. Want als je je hele leven naar de catechisatie bent geweest, ook al zeg je dan, ik ken de Heere nog niet, maar dat heeft wat gedaan met je, of niet dan? En als je jarenlang onder het woord hebt gezeten en er veel van kent, ook al zeg je, ja, ik weet het nog niet hoe het in mijn leven is, maar dat heeft wel wat gedaan met ons. Maar wat is dat een gevaar dan als het hart alleen maar gereinigd is? Want die boze geest die wil kraken. Die wil zich toegang verschaffen. Een leeg, gereinigd, orthodox hart. Dat de waarheid goed onderscheidt, maar dat verder leeg blijft. Kijk eens verder in de tekstgemeente. De boze geest die is uitgedreven, die vindt geen rust buiten de mens. Merkwaardig. Je zou kunnen zeggen, die boze geesten die hebben toch de hel. Toch? Dat is toch hun plaats? Dan kunnen ze toch samen hun lugubere werk doen, maar daar vinden ze geen rust. Ze zijn pas in hun element in het hart van een mens. En net als krakersgroepen die ijverig zoeken of er een pand leeg staat en niet bewoond wordt, zo zoeken zij naar harten waar niemand woont. Of het nou gereinigd is door de prediking, of dat het een werelds hart is van iemand die buiten de kerk leeft. Men verschaft zich toegang. Er staat van deze geest, hij vond het leeg. Dat is niet alleen maar een constatering, er woont niemand, dat woordje leeg. Dat hart, dat is leeg. En dan gaat die boze geest een duivels genoegen krijgen. Prachtig. Hij kijkt door de ramen. Wat een ruimte. Hier kan ik zo intrekken. Nou, zo was het bij velen onder Israël. Schoon tot en met. Denk eens aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Wat kenden ze de Bijbel? Want we moeten nou niet zo ver gaan dat we zeggen, ja, die fariseeën en die schriftgeleerden waren zulke slechte mensen. Ik wou dat ik zoveel bijbelkennis had als deze mensen. En ik wou dat ik zoveel ijver had om het goede te doen als deze mensen. Daar is dus niks mis mee. Wat wisten ze goed wat wel mag en wat niet mag? Wat dachten ze steeds na als ze wat moesten doen? Kan dat? Is dat de weg van God? Is dat de weg van Mozes? En toch, zo zegt Jezus, dit boze geslacht. Velen hebben een leeg hart. Daarmee gooit hij het kennen van de Bijbel niet weg. Daarmee gooit hij de godsdienstige opvoeding niet weg. Daarmee gooit hij het studeren in de Tora niet weg. Nee. Maar het is geen echte bewoning. Gemeente, wanneer kunnen mensen een pand kraken? Nu zitten hier geen mensen die dat willen doen, dus ik ga u niet iets aan de hand doen. Maar wanneer mag je dat nou kraken? Wanneer mag je het niet kraken? De wetgever zegt dat als er een pand leeg staat en daar is iemand als bewoner ingeschreven en die heeft daar een bed staan, een paar stoelen en een tafel, dat is het teken dat het bewoond is. Dat is volgens de wet, dat zijn de dingen die de huisvrede in een woning brengen. En als je dan binnenkomt, dan pleeg je huisvredebreuk. En dan zal de rechter meteen zeggen, draait, dat kan niet. Het gaat er dus om dat er iemand woont en dat er minimale tekenen zijn dat hij of zij er is. Het gaat er dus niet om, gemeente, dat iemand een mooi behangetje op de muur heeft of mooie schilderijen aan de muur. Dan zegt de rechter, ja sorry, het is een prachtig huis, maar er was geen huisvrede. En de mensen die het gekraakt hebben, hebben de huisvrede niet aangetast. Er moet iemand wonen en de huisvrede moet zichtbaar zijn. Nou, Israël had haar huis mooi, uiterst mooi geschilderd en opgeknapt. Als je in het hart van de fariseeën binnenkwam, nou ja, zag het er misschien schoner uit dan in mijn hart. Maar er was geen huisvrede bij velen. De Heilige Geest woonde er niet met ter daad in, met al zijn meubilair, om het zo eens te zeggen. Ze hielden de Heere Jezus, die daar als de Zoon van David staat en die daar wonderen doet. Zichtbare wonderen, die houden ze buiten hun leven. En dan zegt de Heere Jezus, ja maar, wat wil je nou met, als ik nou niet in je hart kom wonen, dan mis je de vrede, maar wat erger is, dan zal die boze geest ook jullie harten binnenkomen. Gemeente, het gaat in het geloof, in de godsdienst dus om bewoning. Nogmaals, ik gooi niet weg dat we goed weten wat wel mag en wat niet mag. Maar de eerste vraag is, wie woont er in mijn hart? Het is zo mooi dat Paulus in Efeze 3 vers 12, als hij voor de gemeente bidt, dan bidt hij dat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. En dat brengt de huisvrede. Dat brengt die vrede waar ook de Satan zo moeilijk doorheen kan komen. Gemeente, mag ik eens vragen, hoe is het in mijn eigen hart? Hoeven we natuurlijk niet tegen elkaar te zeggen, maar hoe is het nou in mijn eigen hart? Nou, soms lijkt mijn hart wel verrassend veel op dat van de fariseeën, hè. Als kerkmensen weten we goed wat wel mag en wat niet mag, en we weten precies wat een goede preek is en wat een slechte preek is. En we gooien dat niet weg. Maar wie woont er in mijn hart? En soms kun je je hart zo leeg aantreffen, zo koud. Als je in een leegstaand huis komt, dat kan zo leeg en zo koud zijn. Als mensen een huis gaan bezichtigen voor de verkoop, dan zorgt degene die het huis wil verkopen dat de verwarming aanstaat. Hè? Want dat voelt wat behagelijk, dat doet wat. Kom nou eens in een steenkoud huis, dan denk je, dan wil je er niet zijn. Zo kan mijn hart soms aanvoelen. Heren, ik weet een heleboel van u. Ik weet een heleboel uit de Bijbel. Ik weet een heleboel over bekering. Maar heren, het is soms zo koud van binnen. Herkent u het? Sommige mensen zullen daar helemaal geen probleem mee hebben. Maar er zijn ook mensen die voelen dat als een gemis. Bent u dat? Ben jij dat? Heer, ik weet helemaal hoe het hoort, maar het huis van binnen van mijn hart, het voelt zo koud, zo leeg. Hoe moet dat? Nou, iemand die in het gewone leven een pand leeg heeft staan, die zoekt natuurlijk naar betrouwbare mensen, studenten of zo. Willen jullie erin wonen? Nou, wij hoeven niet een advertentie te plaatsen. Er staat al iemand op de stoel bij ons. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Het is Jezus zelf. Hij staat aan de deur om daar binnen te komen in mijn hart. Hij staat er om die rusteloze geesten die hij op een afstand wil houden, helemaal buitenspel te zetten. Want waar hij woont, door zijn geest, ja, daar is nog wel de overblijvende zonde natuurlijk, hè, helaas. De zonde die tegen me wil overblijven, maar dan kan die geest niet meer bezit van mij nemen. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Een heel eenvoudig gebed. Maar het is wel een van de essentiële gebeden waar het om gaat in het geloof. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Want al heb ik een hoofd dat vol godsdienstige kennis zit en mijn hart is leeg, dan ben ik een kraakpand. Heere Jezus, woont u daar? Laat dat mijn gebed zijn. En als je dat bidt, dan hoort er ook een bepaalde levenshouding bij. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, ik wacht erop dat de Heere in mijn hart komt. Ik bid erom. Dat is goed, maar het is bidden en werken. Wij moeten ook zorgen dat als de Heere bij onze deur komt en hij wil binnenkomen met zijn inboedel, dat wij hem ook laten komen. In de prediking mag ik het zo zeggen, dat staat de verhuiswagen van de Heilige Geest voor. En wat heeft hij aan boord? Wat wil hij binnendragen? Nou ja, inderdaad ook zondekennis, vergeving, geloof, volharding. Dat zijn allemaal de meubels die hij meeneemt om die huisvrede in het hart van een mens tot stand te brengen. Onder de prediking staat de verhuiswagen voor de deur. Maar als je dan slordig bent in de kerkgang, dus even nagaan. Als je weinig aantrekt van trouw onder het woord komen, dan zeg je, ja, die verhuiswagen staat daar wel en de Heilige Geest wil uitladen, maar ik ben er even niet. Snapt u? Laten we trouw zijn in de kerkgang, maar ook in het lezen van de Bijbel. De verhuiswagen van de Heilige Geest staat voor de deur. Hij wil het uit Christus nemen. En die wil het binnendragen in mijn hart. En de meubels van de Heilige Geest, dat is meer dan in het gewone leven dat bed en die tafel en die stoelen. Het zijn de meubels van de genade. Waardoor dat hart zo aantrekkelijk wordt. Gemeente, laten we ook denken aan onze kinderen. We zeggen tegen de kinderen, bid om een nieuw hart. En kinderen, wat is nou een nieuw hart? Ja, zeg je, dat is een hart dat de Heer, dat de Heilige Geest schoonmaakt van de zonde. Nou, dat is een goed antwoord. Je kan het ook nog anders zeggen. Weet je wat een nieuw hart is? Dat is een hart waar de Heilige Geest binnenkomt en allerlei dingen binnenbrengt. Waardoor de Heilige Geest in jouw hart komt wonen. Het betekent ook een waakzame houding. Want er staan ook andere verhuiswagens voor de deur, gemeente. Niet die van God, maar die van de boze geest. En hij wil mijn hart infiltreren. Zondags, maar ook in de week, op mijn werk, bij mijn studie. De verhuiswagen van de boze geest staat altijd voor, ook bij de harten van onze kinderen. We krijgen zoveel over ons heen. Nou, zegt iemand, maar dan kan je de wereld beter uitgaan. Dan kan je beter op een onbewoond eiland gaan wonen. Ja, maar daar kun je natuurlijk niks mee. Dat kan ook niet. Maar ik wil wel de vinger leggen bij de moderne media. De moderne media. Ik ga echt geen boetepreek houden en schelden op moderne media. Dat doe ik helemaal niet. Het zijn ook middelen die je heel goed kunt gebruiken. Maar zeg het nou verkeerd als ik zeg, juist die moderne media die we gebruiken voor ons werk, die we ook gebruiken voor ontspanning en voor studie, dat daar ook de verhuiswagen van de boze geest vaak voorrijdt. En voordat we het weten is hij al aan het uitladen, bij ons en bij onze kinderen, en hij is ontzettend snel in het verhuizen. En daarom is het misschien wel goed om te pleiten voor een mediavasten. Dat komt nou niet uit de christelijke kring, dat komt nou uit de neutrale kring. Er zijn een heleboel managers in het bedrijfsleven die pleiten voor mediavasten. Er zijn van die druk bezette mensen die gaan dan een midweek of een weekend een klooster in. En dan leveren ze de iPad in. En ze zijn helemaal zonder. Waarom doen die mensen dat? Die mensen voelen al aan dat moderne media met al die mogelijkheden toch iets hebben waardoor een mens van zijn eigenheid beroofd wordt. Je wordt een slaaf. Media vasten. Kan eigenlijk niet, hè? Dat we straks uit de kerk komen, dan zitten we te kijken. Of kunnen we hem ook aan de kant leggen? Efeze 4 vers 27, geeft de duivel geen plaats. Nou, denk aan die verhuiswagen, want het zijn snelle verhuizers. Dat Christus door het geloof in mijn hart wonen. Gemeente, is dat zo? En dan moet u niet denken van, ja, maar ik mis nog zoveel. Ja, dat zal best zijn. Maar staat er één stoel van genade in uw hart? Mag u iets weten van die wonderlijke bewoning van hogerhand? Waardoor de kilte verdwijnt en de vrede komt en Christus aanbeden wordt. Dus, nog even samenvattend, ons hart. Is het alleen maar gereinigd zonder meer, de eerste mogelijkheid? Of wordt het bewoond, of, en dat is de derde mogelijkheid. Dat tekent Jezus in het slot van deze gelijkenis. Wanneer dat huis leeg blijft staan, komt die boze geest terug. En het gekke is, dan komt hij niet alleen terug, maar hij neemt 7 boze geesten mee. 7. Weet u nog, 7, wat is het ook weer voor een getal? Het getal van de volheid. De 7 geesten Gods, de volheid van Gods geest. Hij neemt 7 geesten mee, de volheid van de demonen. En zo gaat hij dan aan het werk. Zo gaan ze dat huis terroriseren. En dan is het het einde erger dan het begin. Nu staan deze mensen alleen nog maar Jezus een beetje af te katten. Ja, hij doet wel wonderen, maar hij doet het door Beelzebul. Maar als Jezus niet in het hart woont, dan gaat het van kwaad tot erger. Straks staan ze misschien te schreeuwen, kruisig hem, laat maar Abbas los, kruisig hem. En niet alleen de fariseeën, we lezen van Judas, notabene een van de discipelen van Judas. Die wel zo dicht bij Jezus leefde, maar geen bewoond hart had. En dan lezen we Johannes 13 vers 27. En het zijn huiveringwekkende woorden. Toen voer de Satan in Judas. Dan komt hij met zijn zevenen, weet je wel. En dan wordt Judas een willoos werktuig om zijn lugubere werk te gaan doen. Later hebben sommigen hiervan geroepen, kruisig hem. Al is het natuurlijk ook mogelijk dat er mensen zijn die toch bekeerd zijn geworden. Want daar is het nooit te laat voor. Gemeente, dat heeft dus verschrikkelijke gevolgen. Ik hoef niet alleen naar de grote steden te kijken met alle problemen die erbij horen. Laten we dichtbij blijven. Er zijn families die we kennen die van generatie op generatie kerkelijk waren. En nu gaat men nergens meer heen. De kinderen, de kleinkinderen, men gaat nergens meer heen. Soms heeft men dan toch nog dat men een gewone christelijke levensstijl aanhoudt. Men gaat niet meer naar de kerk, maar men leeft toch wel christelijk. Soms ook niet. En nu doet men rustig met alle dingen van de wereld mee. Alles wat van het voorgeslacht zei, dat is van de wereld, dat is niet uit God, ontvlucht de wereld. Men doet het nu net zo makkelijk waarvan opa of overgrootvader zei. O kinderen, pas op. Het moet allemaal kunnen. De bekende Geert Mak schreef een boek over hoe God verdween uit Jorwert. Zouden wij in de plaats van Jorwert ook onze eigen woonplaats kunnen invullen? Hoe God verdween uit... Ja, maar wij wonen in Veenendaal. Wij hebben hier nog kerken vol mensen... Gelukkig, daar zijn we dankbaar voor. Maar ook onder ons. Ook daar waar nog veel mensen naar de kerk gaan, wordt het minder. Wat zal dat op een duur betekenen? En wat zien we in ons eigen land aan moderne wetgeving? Hebt u niet het gevoel dat die zeven boze geesten, bij wijze van spreken, in de politiek bezig zijn om alles wat nog herinnert aan God uit te drijven? Levensbeëindiging, christelijk onderwijs, alles wat aan God herinnert, dat moet weg. Want ja, je kan een gekerstend volk zijn, maar als de Heere Jezus niet in je hart woont, dan komen de demonen terug. Nou gemeente, nu ga ik me niet verheffen en wij doen dat ook niet. Ik ben niet beter dan al die mensen die misschien zich zomaar laten gaan. Waar ik kan, zal ik opkomen voor het woord. Maar laat onze kracht liggen vooral in het bewoond worden. Bewoning door de geest. Wat zie je nou als een huis bewoond wordt? Nou, eertijds dan liep je langs dat pand heen, het was donker, het was koud. En nu loop je er langs heen, er schijnt licht. Je ziet daar mensen. Het is gezellig binnen. Daar gaat wat van uit. Mensen die bewoond worden door de Heilige Geest. Dat zijn mensen waar licht naar buiten straalt, toch? Waar warmte vanuit gaat, ook in de samenleving. Als je hart bewoond wordt door de Heilige Geest, dan is dat niet zo van dat is privé en daar heeft niemand wat mee te maken. Vanzelf wordt dat duidelijk. Wat een genade. Een bewoond huis te zijn. Om gemeente te zijn van mensen die net zo slecht zijn als de wereld en net zo verloren, maar die het geheim kennen van die bewoning. En die blijven bidden, Heere, er kan er wel wat bij. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Wilt u die lege plekjes ook vullen? Want ik ben zo bang dat die boze geesten komen. Bewoning. Hoe zit het met mijn hart? U bent te feliciteren als u iets mag kennen van die bewoning. Dan heb je nog wel last van die boze geesten, of als ze tikken op de ramen en ze rammelen aan de deur. Word maar niet bang. Hij die binnen woont is sterker dan zij allemaal. Of is je hart nog leeg? Zie, ik sta aan de deur en ik klop, het is zijn liefste wens. Om ons, u, jou, mij, jullie als kinderen, vanuit die grote verhuiswagen van het woord, het hart te vullen. Hoe God verdween uit Jarwerd. Misschien kan er ooit ook een boek geschreven worden hoe God terugkwam in Nederland. Hoe God terugkwam in het hart van de mensen die waren afgedwaald. Hoe God mensen niet alleen maakte tot kerkmensen, maar tot mensen waar zijn geest in woont. Dan is de kerk een stad op een berg, een licht op de kandelaar, een warmtebron naar de wereld toe. Amen. Zullen wij nu samen danken en bidden. Almachtige God, Vader in de hemel, eerbiedig buigen we ons voor u neer. Wat hebt u, Heere Jezus, veel over u heen gekregen. Dat mensen het bestonden om te zeggen, hij doet het door middel van Beelzebul. Wat een smaad hebt u gedragen, Heere, terwijl u het goede met mensen voor had. We bidden u dat wij niet alleen gereinigd worden door het woord, maar dat u het huis van onze harten bewoont, hoe langer hoe meer. Met uw huisvrede, met uw liefde, met uw licht, dat naar buiten schijnt naar de wereld toe. En dat zo ook aantrekt. We danken u, Heere, voor dit woord. En we danken u ook voor de wetenschap dat het nooit aan u ligt. U staat klaar. Heere, geef ons ook helder inzicht in de gevaren. De boze geesten die niets liever doen dan binnenkomen bij ons en bij onze kinderen, bij onze kleinkinderen. O Heere, wat voelen we ons soms machteloos. Het lijkt wel of de boze 1000 ingangen heeft. Maar we bidden, Heere Jezus, kom in ons hart en dat van onze kinderen en de kleinste kinderen. Want u bent toch machtig. Heere, mag daar ook onze kracht liggen. Mag daar ook ons vertrouwen op zijn. Ook als de boze geesten bij ons op de ramen tikken en aan de deur kloppen dat ze binnen willen komen. Dan mogen we zeggen, Heere Jezus, u weet er alles van. We danken u, Heere, voor de prediking op deze dag. En we bidden u of u met ons mee wilt gaan de komende week. Zegen ons bij ons werk. Zegen de kinderen als ze naar school gaan. Bewaar ze onderweg. Geef dat ze ook op school op een goede manier gevormd mogen worden. Denk u aan de mannen en de vrouwen die voor de klas staan. Heere, zegen de voortgang van uw woord. Dat het ook verder mag gaan. Niet alleen ver weg in de zending en in de evangelieverkondiging onder Israël, maar ook dichtbij. Soms is het maar een enkel woord, Heere. En soms kan het een daad zijn, een houding, die een hele boodschap kan doorgeven. Gebruik ons daar maar voor. Zegent u hen die op deze dag niet naar de kerk kunnen vanwege noodzakelijke arbeid, vaak ook in de gezondheidszorg. Wilt u hen zegenen, Heere, in de ziekenhuizen en in de thuiszorg, als zij zich inzetten voor de kwetsbare ouderen. Op deze diaconale zondag bidden wij vanmiddag met name voor de alleenstaande ouderen, die terugzien op een leven dat zo rijk is geweest misschien in allerlei opzichten, maar als we dan alleen overblijven, dan is er zoveel weg van wat het leven mooi maakte. O Heere, maak ons ook bewogen met elkaar en dat we omzien naar elkaar. We bidden u, Heere, of u zijn wilt met alle die getrouwd zijn. Zegent u de huwelijken. Want de boze geest is ook altijd bezig om stuk te maken wat u samensmeekt. Wees u daar waar huwelijken dreigen te breken. Ondanks alle gebed en therapie. Heere, wat een gebrokenheid in deze wereld. Zegen dan ook beide partijen dat zij bij u terechtkomen. We bidden u voor hen die niet getrouwd zijn. Het zij dat ze daarin goed zich kunnen vinden. Het zij dat het een kruis is. Heere, ontferm u. We bidden u ook voor mensen met een andere seksuele geaardheid. En dan juist ook degene die daartegen strijden. En zich er niet in kunnen vinden om de tendens van vandaag te volgen en alles te doen wat tegenwoordig kan. Wilt u juist die stille strijders ook helpen en nabij zijn? Heer, we bidden u voor de kerkraad van de gemeente. Zegen u de broeders, zegen hun gezinnen. We bidden u voor de predikanten van de gemeente. Voor dominee Klomp en zijn vrouw, die zich voorbereidt op het afscheid nemen in verband met de meritaat. En ook voor dominee van de Zwaag en zijn vrouw. Heere, zegen hen. Wij bidden u ook voor alle emeritipredikanten. In het bijzonder ook degenen die hier in deze gemeente wonen en kerken. Sterk hen. Het zij dat ze nog mogen preken. Het zij dat dat moeilijk is geworden. Mogen zij hun plekje ook onder het woord vinden, Heere. En dat ze zo ook vrede mogen hebben. Heere, zo gaan we straks van hier. Bewaar ons op de onveilige wegen. En als het mag, breng ons dan ook de volgende week zondag weer in gezondheid bij elkaar. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog Psalm 111, de versen 3 en 4, en vooraf worden de collecten gehouden. Gemeente, verhef dan nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jullie zijn vrede. Amen.